geliefde gemeente. Hartelijk welkom deze middag rond de Heidelbergse catechismus. Ik lees u nog eens voor waar wij een paar weken geleden ook al bij hebben stilgestaan, zondag 4, de vragen 9 tot en met 11 en hun antwoorden. Daar wordt gevraagd in de 9e vraag: doe dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Het antwoord luidt: nee, hij, want God heeft de mens zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Het antwoord luidt: nee, hij geen zins, maar hij vertoornt zich schrikkelijk, beide over de aangeborene en werkelijke zonde. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Gelijk hij gesproken heeft: vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vraag 11. Is dan God ook niet barmhartig? Antwoord: God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Tot zover. God is niet onrechtvaardig. Daar hebben wij de vorige keer bij stilgestaan. En we mogen er ook wel aan toevoegen: en God is niet onbarmhartig. God is niet onrechtvaardig en God is niet onbarmhartig. Deze laatste zondag van het jaar wilde ik graag met u die eerste 4 zondagen van de Heidelbergse catechismus besluiten. In zonderheid wil ik uiteraard letten op zondag 4... waar we al het een en ander over gezegd hebben. Maar toch wil ik ook tegelijkertijd trachten een korte samenvatting te geven van wat we tot op heden met elkaar overdacht hebben. Dan kunnen we zo de Heere ons het leven sparen, met het nieuwe jaar vervolgen met zondag 5. We hebben gehoord dat zondag 1 inzet met de vraag naar de troost. De enige troost in leven en in sterven. En we hebben meerdere zondagen gelet op dat rijke antwoord wat daarop gegeven werd. We hebben regelmatig erop gewezen dat het niet voor niets is dat de Heidelberger daarmee begint. Omdat die troost is het evangelie van Jezus Christus. Dat God zelf eerst in het paradijs aan onze eerste voorouders Adam en Eva heeft geopenbaard in de moederbelofte. Daar was toen ook geen plaats voor bij de gevallen mensen. Maar God heeft zelf een plaats gegeven doordat hij zich in dat woord zelf, in die belofte, vertegenwoordigde als de formeerder van het heil, maar ook van het geloof, de hoop en de liefde. Daarom hebben wij gehoord, wij mogen niet net doen alsof die vraag 1 eigenlijk thuis hoort aan het eind van de Heidelbergse catechismus. Dat dat dan uiteindelijk de slotsom is van het weten en het zoveel geleerd hebben van God en van zijn woord, dat we dan aan het eind van de catechismus kunnen zeggen, nu heb ik die troost. Nee, dan zijn we nog maar aan het stamelen van die troost. Misschien zijn we dan in onze waarneming er wel verder vandaan dan in het begin, omdat we onze eerste liefde verlaten hebben. Nee, wij moeten vaststellen, en dat is zeer gewichtig, u moet niet denken dat dit bepaalde theologische of leerstellige speculaties zijn die ik u tracht voor te houden. Nee, wij moeten vaststellen dat het God heeft behaagd om de boodschap van zijn heil terstond na de val te verkondigen. En dat hij dit bij herhaling heeft voortgezet. Zodat wij ook in de opdracht aan de discipelen in het Nieuwe Testament lezen, ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, en predikt het evangelie aan alle creaturen. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Het soevereine werk van God eist dus dat wij geconfronteerd worden met wat God in Christus gedaan heeft, geopenbaard heeft. En wij mogen daar geen winkeltje van maken, waarbij we eerst een stukje dit, en dan een stukje dat, en dan een stukje dat, en tenslotte mogen we voor 10 gulden kopen. Dat doet tekort aan de zich ontfermende God. Dat is de achtergrond dat ik bij de overdenking, maar dat in de overdenking van de Heidelberger op deze reis mij zo sterk daartoe heeft gedrongen om bepaalde klemtonen te leggen, opdat wij niet verstrikt zouden raken in ons wijsgerig denken. En dat we daarmee de ruimte, zou je zeggen, zouden wegnemen voor de Heilige Geest. Dit kan uiteraard niet. Maar de Heere neemt het me ook niet kwalijk dat ik dat zo zeg. Want hij zei ook van de fariseeërs en de schriftgeleerden, gij die zelf niet ingaat en anderen die in zouden gaan, verhindert om in te gaan. Waarbij je toch merkt de diepe ernst waaruit de Heer Jezus Christus de schriftgeleerde aanspreekt. En echt, het is niet zomaar een nuanceverschil. U moet echt niet denken, het komt toch allemaal wel op hetzelfde neer. Want zo is het niet. Het is wel zo dat wij beginnelingetjes zijn en stapje voor stapje geleid worden en ontdekt worden. En dat wij nooit uitgeleerd raken. Maar dat neemt niet weg. Genade, ontferming van God is zo groot. En het wordt toch zo ontzettend weinig verkondigd. Overal waar de mens als het ware nog iets te doen heeft, iets daar te stellen, daar zijn ook mensen. Je zou zeggen, daar puilt de kerk zelfs nog uit, zo kan het zijn. Maar het is zo onaanvaardbaar voor de mens om nou werkelijk onconditioneel, zo onbekeerd als die is, zo ongeschikt God gelijk te geven. God, God te laten. En hem het werk van de zaligheid over te laten. Daar komt alles bij in verzet. Op een oppervlakkige manier van, ach, dan is het natuurlijk antiek gedoe waar wij mee bezig zijn. Op een minder oppervlakkige manier onder het mom van, ja, maar zo is het niet. Want wij zullen toch, en wij zullen toch. En steeds doe je de ontdekking, want dat leeft in je eigen hart. Dat kan ik bewijzen. Dat het in ons hart leeft. Daarom past ons niet de houding van, ik weet het, ik ben erachter. Maar ons past slechts ootmoedige verwondering. Hoe zou ik dat dan bewijzen? Dat wij daar zelf ook niet vreemd aan zijn. Maar dat het diep in ons wezen als het ware in zit. Zoals mijn auto wel eens zei, zoals het bloed door onze aderen stroomt. Dat wij toch ook die God in zijn genade openbaring wantrouwen. Waar komt dat in uit? Dat komt uit als we met al ons doen en laten vastlopen. Dat we steeds geestelozer en ongelukkiger onszelf waarnemen. En een ander misschien nog de les lezen. Van ja, maar jij dit en jij dat. Terwijl we zelf eigenlijk helemaal op het droge zitten. Terwijl we zelf geen sprankeltje troost ervaren, proberen we toch nog enig gewicht in de schaal te leggen. Maar ondertussen gaat het steeds beroerder met me. Het lijkt wel of er niets is dat nog reden geeft tot blijdschap. Toch is die reden er wel. Maar het komt omdat ik in een soort gehuichelde armoede zit. Ik ben niet echt arm. Ik ben niet echt dat kind die het koninkrijk krijgt als een cadeau. Daar ben ik veel te geleerd voor, te wijs voor, te goed bekeerd voor. Of ik ben te ver van mijn plek af. Wat doe je nou? Wat kun je nou klaarmaken? Niks. Je wordt bij je eigen teruggedreven. En bij je eigen kun je tenslotte, dat is maar gelukkig ook als het zo is met ons, je kunt het bij je eigen niet rondkrijgen. Je kunt het niet vinden. En dan opeens, ik hoop van harte dat dat geen vreemde dingen voor u zijn. En dan opeens gebeurt er wat waar je soms, waar je helemaal niet op rekent dat het ooit nog zou gebeuren. En opeens is daar het evangelie. Ja, het was er al eerder. Maar het is net alsof het totaal nieuw is. En jij, die geboeid en geketend en bezwaard en benauwd eigenlijk alle reden hebt om in het moeras voor eeuwig te verzinken. Jij wordt opeens alsof je een nieuwe boodschap gehoord hebt. Blij. Verrast. Zo blij. Dat je wel van goeder harte gaat zingen. En dat alles om je heen anders is. En dat je wel tranen zou kunnen schreien. Nou je gewaar wordt dat Jezus Christus in de wereld gezonden is om zondaren zalig te maken. Nou, dat wist hij toch 10 jaar geleden ook al? Ja, dat wel. Hoe komt het dan dat het weg is? Is dat alleen maar een kwestie van des Heren vrijmacht? Dat de Heren dat tijdelijk wegneemt? Dat kan. Dat kan. Maar ik denk dat wij het daar ook gauw op schuiven. Omdat we niet zo graag horen wat Paulus zegt. Verblijd u. Wederom zeg ik u. Verblijd u. Dan zeggen wij, ja, maar dat kan ik niet. Dat moet de mens vergeven worden. Heeft de Heere geen reden tot juichen stof gegeven om zijn wonder en zijn lof met hart en mond te melden? Je voelt, daar kun je de Heere de schuld niet van geven. Dan kom je bij je eigen terecht. Bij je eigen ongeloof, bij je eigen twijfel, bij je wantrouwen, je kwaaddenkendheid, maar ook bij dat punt dat het zo onaanvaardbaar is voor een mens om nu uit genade zalig te worden, waar hij geen vinger voor hoeft te verleggen. Waar geen traan van hem mee kan tellen. Dat is zo onaanvaardbaar. Hij voelt zich daarin zo, ja, zo naakt en zo ongegrond eigenlijk. Hij voelt zich zo wezenloos. Ja, maar... ja, je begrijpt het wel. Ja, komt alles op af in de kerk. En in mijn persoonlijke leven. En in uw persoonlijke leven. En er zijn er heel wat die de vlucht nemen. Daaruit blijkt dat het de waarheid is. Wat God zegt. Dat de mens het als zijn eigen, mijn eigen ik in het gedrang komt. Dan is het een genade om te buigen. Maar anders is het ook gebeurd ook. Dan gaat de mens er vandoor. U voelt uit die houding en dat verrassende van het evangelie telkens weer, blijkt hoe vreemd het eigenlijk voor ons is. Dat wij normaal anders denken. Dat wij normaal denken in termen van, ja, wie goed doet, goed ontmoet. En de mens die zal zus en de mens zal zo. Dat zeggen we natuurlijk zo niet, maar zo ligt het in onze harten. En we graven ons steeds dieper in. En we worden steeds ongelukkiger. En opeens hoor je de boodschap. Vrees niet, ik verkondig uw grote blijdschap. Die al de volken wezen zal. Wat gebeurt er nou? Ben je nou opeens beter geworden? Ben je nou opeens anders geworden? Ben je nou opeens zo open? Nee, dat doet God. God zegt niet, nou heb je lesje wel weer geleerd en nou dit en nou dat, want wij leren ons lesje nooit. Maar hij zet de onvruchtbare in een huisgezin. Een blijde moeder van kinderen. En hij zegt, kijk, dit heb ik voor jou klaargemaakt. Wat ontbreekt je nog? Dat is altijd weer de diepste intentie van het heilige evangelie. Van de goede boodschap. En daarom is het niet zomaar een soort pilletje vooraf, die vraag 1 naar de eeuwige troost, waar we even gauw doorheen vliegen en dan gaan wij beginnen. Dan gaan wij beginnen. Dan gaan we eens even dit leren en dat leren enzovoort. En dan aan het eind, ja hoor. Dan kunnen wij die vraag 1 die we toen toch niet gehoord, niet begrepen hebben, of waar we van gezegd hebben, ja, maar dat is voor het volk, dat is niet voor mij, enzovoort. Maar dan aan het eind, ja. Die vraag vormt het uitgangspunt, dat antwoord. En als we oud worden, dan zitten we nog op dat schooltje als het goed is. Nog. Dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet mijn, maar mijn vertrouwen zalig maken, Jezus Christus eigen ben. Daaruit gezien hebben wij nu ook die volgende zondagen met elkaar overdacht. Niet als een soort ladder die naar die eerste vraag en antwoord toe gaat. Maar we hebben die zondagen behandeld uiteindelijk als behorende tot die ene troost in leven en in sterven. dat werk van de Heilige Geest in de harten van zondaren door zijn woord. Vandaar dat wij toen getracht hebben om duidelijk te maken: laten wij voorzichtig zijn met als het gaat over de wet van God, die kenbron van de ellende, die door Christus in een hoofdsom is samengevat. Laten wij nou voorzichtig zijn om die wet niet in een daglicht te stellen van hoe een soort slavendrijverszweep. Het is toch verschrikkelijk, hè? Dit moet je en dat moet je en zus moet je en zo moet je. Nee. Weet je waarom ik dat gedaan heb? Ik heb gezegd, dat wordt zo makkelijk. Mensen praten maar over de doemwaardigheid en over de val en bombreuk in Adam. En ze worden niet heet of niet koud van. Maar ze zijn het er wel mee eens. De gevallen schepselen zijn. En die eeuwigdurende wet die God handhaaft. Van tot de laatste titel in Jota. En het is daar net of wij als mensen ons daaronder kunnen vermijden. Van, ja, dat is de oude waarheid. Dat is de waarheid. Verloren zaak. Hebben wij niet kunnen dragen, wij nog onze vaderen. En dan langzaam aan krijgt die wet van God het karakter van een nieuw werkverbond. Wat wij niet kunnen, maar het is eigenlijk het oude werkverbond van paradijs, voor de val. Dat heeft de Heere op Sinaï nog weer eens opgerakeld en gezegd, en ik blijf op mijn punt staan. En je zal dit en je zal dat en anders. En dan brengen wij dan de tekst voorbij, die wij ook hebben horen voorlezen. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Ja. En zo voel je dat, hoe we dat systeem proberen kloppen te krijgen. Maar ik heb trachten te wijzen op de liefde die God openbaart in zijn wet. En wat wij erop tegen hebben, wat de Heere in zijn wet, ik spreek nou over de eeuwigdurende wet, de zedenwet zoals men die noemt, de 10 geboden. Niet over al die ceremonieën. Maar wat hebben wij erop tegen? Om God en de naaste lief te hebben. Want de wet die na 430 jaren gekomen is, die maakt de belofte toch niet teniet. Ik zal uw God zijn en uw zaadsgod. Ik ben uw loon en uw schild zeer groot. En toen zijn we die kant uit gegaan. Als wij het nou zo zien, die wet van God, als kenbron van onze ellende, maar dan met de nadruk op de liefde, niet op die zweep, maar op de liefde. Waarvan de sleutel gevonden wordt in de aanhef. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Dan kom je pas toe aan een christelijke ellendekennis. Dan pas. Dan blijven we niet meer in het vage hangen van ja, die wet dit en dat, of dat die wet een soort adder is die we van ons hand moeten schudden. Maar dan komt echt aan de orde dat wij tegen een goed doend God overtreden. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboden. Het heeft zich andere goden. Daar heb je de diepste intentie van de wet. Het heeft zich andere goden naar haar lust verkoren. Dan blijft staan wat God zegt door Jesaja. Heb ik niet al gedaan aan een wijngaard wat er te doen was? En zo wordt het nou ook geleerd, om dat woord eens te gebruiken. Zo wordt het geleerd. Zo wordt het geleerd in de praktijk van het leven. Zonder nou perken of palen te willen slaan, want de Heer, wie zal hem bevel geven van het werk zijner handen? Mag ik toch daarnaast ook stellen, er is nog nooit iemand die door wanhoop gekweld vanwege de zweep en vanwege de knots die hem boven zijn hoofd zweeft, nooit iemand geweest die God gelijk heeft gegeven en zich voor zijn voeten heeft neergebogen. Maar wel zijn er miljoenen geweest die hebben gezegd, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Omdat ze vaders milde handen en vriendelijke ogen hebben gezien, daarom hebben ze dat gezegd. Nieuwtestamentisch gezegd, omdat ze kennis kregen aan God in Christus. Daarom. Anders is de werking van de wet alleen puur negatief. De wet werkt door. Nou, daar schiet je niet veel mee op. Daar schiet je niet veel mee op. Dat loopt op een eeuwige ondergang uit. Ons verzet en onze haat tegen wat goed is. Waar voel je nou die wet? Ja, ik zeg niet dat wij hem kunnen houden. Nee. Maar het is zo fijn om allerlei geboden en gebodjes aan te halen. Weet je wel, zeggen ja, och ja. Ja, dat is een volmaakt mens, die woorden die struiken zijn allemaal schuldig, weet je wel. Ach, die wet, hè, die eist ook het onderste uit de kan, hè. En die wet, ja. Ja, al ga je alleen maar op Sabbat een keer, oh ja, als je op Sabbat een keer dit doet en dat doet, dan ben je al vervloekt. En als je alleen maar een keer kijkt, dan ben je al vervloekt. Dat is ergens zo goedkoop, hè. Dan maak je toch ergens zo'n godsbeeld. Van, ach, het is toch eigenlijk geen wonder, hè, dat als je zo bent, zo is God, nou ja, die zo op de loer zit, of dat ik hier of daar een stap mis doe, hè, dan kan die me altijd wel vangen. En dan heb die me altijd, want dat is zo oppervlakkig. Dat soort zwaarigheid is zo licht en zo lichtzinnig. En ik voel En ik geloof ook dat het de drijven is van de Heilige Geest. Wat ik ook aan jullie door moet geven en aan mezelf. Dat de mens ontdekt wordt. Dat hij nou tegen de liefde. Dat hij tegen een goede God zondigt. En dat hij niet meer terug kan. Om net te doen alsof er niets gebeurd is na de zondeval. Want we hebben gehoord. God heeft ons goed gemaakt. Maar het is gekomen door de zondeval. Waar we de Heere de gehoorzaamheid en de liefde en de trouw hebben opgezegd. Daar is het gekomen. Maar je moet dit niet zien als een verandering van de Heidelbergse catechismus, hoor. Helemaal niet. Maar ik zeg u, kunnen wij nu ons standpunt nog nemen in het paradijs? Daar heb ik ook sterk de nadruk op gelegd, op die vraag. Kunnen wij dus, ik heb dat zelf waarschijnlijk meer dan eens gezegd. Kunnen wij nu, kerkmensen, kunnen wij nu zeggen, God eist van mij dat ik door de volbrenging van zijn wet mijn zaligheid bewerk. Kun je dat zeggen? Kun je zeggen, God eist zijn beeld van ons terug? Kun je zeggen, God blijft op zijn plaats staan met zijn eis. Ik ben van de plaats afgegaan. Maar God blijft staan. En God zegt betalen. Kunnen wij dat zo zeggen? Heeft God dat dan gezegd? Heeft hij tegen Adam en Eva, of tegen Abraham, Isaac en Jacob, of tegen Noach, heeft God toen gezegd, ik eis dat jullie mijn beeld teruggeven? En als je het niet doet, dan kan ik je niet genadig zijn. Ja, het klinkt wel indrukwekkend. Maar alles zal toch gelegd moeten worden op het woord van God. Of het daarmee overeenstemt. En dan merken wij in het woord van God, wij kunnen niet meer terug achter de triumf van Gods genade die hij geopenbaard heeft in het paradijs en na het paradijs en in Christus Jezus. We kunnen niet zomaar een omweggetje maken buiten de kerk en gaan zeggen, nou, laten we nou eens net doen alsof wij nergens van weten en nooit wat gehoord hebben, en dat we dan komen praten over dat God zijn beeld opeist. Zelfs de heidenen, staat er geschreven, God kennende, hebben hem als God niet geëerd, maar hebben de gedaante van God veranderd in de gedaante van een sterfelijk wezen, van kruipend gedierte enzovoort. Ze hebben het schepsel geëerd boven de schepper die te prijzen is in de eeuwigheid. Merk je niet dat dat uitgangspunt in het woord van God, dat ligt in zijn genade en ontferming? Dan gaan we een stap verder. Dan kwam de vraag aan de orde: doet dan God de mens geen onrecht? Dat hij in zijn wet eist wat hij niet kan. Ja, maar nou gaan we niet meer praten over allerlei ceremonieën, over sabbatsheiliging en over dit en over dat. Nee, God liefhebben boven alles en daarnaast als zichzelf. God, God laat. Nee, dat is natuurlijk niet onrechtvaardig. Dat is niet onrechtvaardig. Maar eist God dat? Eist God dat? Eist God van een gevallen schepsel? Nou ja, zeg je, dat staat er toch? Ja, maar je leest toch: Noach vond genade in de ogen des Heeren. Je leest toch dat Abraham ook een afgodendienaar was en dat God hem eruit riep en zei: kom op Abraham, naar het land dat ik u wijzen zal. Ja, zegt u, maar op de Sinai ging het anders. Dat is waar. Dat vind je ook in het Nieuwe Testament. Die tastbare berg, dat geluid van donderslagen en bliksemschichten. Maar diezelfde schrijver die zegt ook: het is nou nog veel indringender. Het is nou nog veel indringender. Dat was een tastelijke berg en het woord was zwaar. En als iemand de berg aanraakte, die moest sterven. En naar de wet van Mozes sterft iemand zonder barmhartigheid. Maar hoe zullen wij ontvlieden indien wij geen acht geven op die stem uit de hemel die toen de aarde bewoog? Voel je? Wij werken net andersom. Die wet, ja. Ja, maar die wet die blijft eeuwig bestaan. Die wet is ten diepste ook evangelie, belofte. Daarom is die wet ook zo ontluisterend voor ons mensen. Konden we er maar van af door 300, 400, 500, net als de fariseeën, 500 reglementen op te stellen. Een dik boek. En dan hoofdschuddend met meelij met onszelf dat allemaal te lezen en te zeggen: ja, hoe kan een mens nou ook zoiets allemaal doen, hè? Dan zou er een ander mens naast ons komen staan en zeggen: joh, kalmer, ik kan het ook niet, hoor. Nee, want dat is toch... zo. Moet je dat allemaal weten uit je hoofd? Moet je dat allemaal doen? Dat is vluchten. Nee, zegt de Heer, liefde. Liefde. Tot die verlossende God uit Egypteland. Tot die zichzelf openbarende God aan Abraham. Daar gaat het om. En nou moet ik openbaar komen. Dan moet wat gebeuren. Nou moet ik of de moed hebben om te zeggen: oh, dus het gaat dan toch uiteindelijk om de liefde. Ongelukkig maar, hoor. Ik dacht dat je die paar honderd geboden van de wetgeleerden en dit en dat en zus, dat je dat allemaal moest doen.
Maar het gaat om de liefde dus.
Oh. Nou ja, gelukkig, dat is andere koek. Ja. Als wij zo denken, dan blijkt dat het woord van God in ons leven, zijn heilige wet, door ons ook niet begrepen is. Want als je met die 500 leringen en geboden eruit zou kunnen springen, dan zou ik zeggen, er is nog doen aan. De rijke jongeling die zei, ik heb al deze dingen onderhouden van mijn jeugd aan. Maar toen kwam de meester met de liefde. God bovenal. De naaste als jezelf. Verkoop alles wat je hebt. Geef het de armen. En volg mij na. En je zult een schat hebben in de hemel. En die werd zeer bedroefd en ging heen. Heb je daar je eigen wel eens in gezien? Of werken we dat moralistisch uit? Zoals het bijna altijd gebeurt in de kerk. Wat doen wij nou? Zou wij nou alles kunnen missen? En dan worden we allemaal ernstig gestemd. En we gaan allemaal met goede voornemens naar huis. En met de nodige twijfels of wij die toets zouden kunnen doorstaan. In plaats dat we zouden zeggen, wie kan dan zalig worden? De liefde. De liefde die ik mis. Daar zie je nou iets van de lijn. Dat wordt nou het ernstige. Dan hoef je niet zo te graven of op papier te stellen, hier ben ik fout geweest daar. Want dan zie je in het licht van die lamp, zie je, het zit helemaal fout. Het zit helemaal fout. Een letterknecht zou ik eventueel nog kunnen wezen, als ik een beetje serieus karakter heb, een letterknecht, een vormendienaar. Maar een liefhebber van God en van mijn naaste, dat haal ik niet. Dat haal ik niet. Dat haalde Adam niet in paradijs. En ik die zo lang daarna leef, haal ik het. Ik haal het niet. En in die weg komt nu onze schuld openbaar. Misschien niet bij de aanvang, de Heere gebruikt allerlei dingen. Maar hoe langer hoe meer wordt het je duidelijk waar nou eigenlijk de schoen wringt. Ik ben een vijand van de verlosser, van de genade, van de belofte. Ik ontpop me soms als een vriend van de rechter. Ja, want God is, vergeet het nooit, ik heb het wel eens meer aangehaald. In die prediking heb ik wel eens woorden. Tegenwoordig willen ze K in nog in de hemel praten. Het is nou mens. Heb ik dan werkelijk ontdekt? Ik ben Kain. Ik heb mijn oudste broer, Jezus Christus, naar kroon en troon gestoken. Dan ga je uit een heel ander vaatje tappen. Dat voel je toch? Er is een sleutel en die hebben we of die hebben we niet. Die geeft God of we vertrappen hem. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Ik kan het niet uitleggen. Maar je proeft het door alles heen. Als ik dat niet heb, dan kun je aardig rechtzinnig preken en dit en dat doen, maar je komt er nooit uit. Je komt er nooit uit. Je blijft als een vlieg rond de lamp. Vlieg. Je komt er niet uit. Waarom? Omdat je ten diepste eigenlijk vreemd staat tegenover de genade. Tegenover God als die grote ontfermer. Waarom? Maar nou in de praktijk van het leven. Ach ja, je kunt van alles opduiken. Zeg ja, dit was niet goed en dat was niet goed. Het is niet alleen dit kwaad, gaat David zingen, dat roept om straf. Maar ik ben in zonde en ongerechtigheid geboren. Ik, dat liefdeloze schepsel. Ik heb nooit zoveel kwaad als een ander tegen zoveel goed bedreven. En nou zie je in de Romeinenbrieven, nou gaat alles van de kaart. Heidenen, hoewel ze het minder zwaar te verduren hebben dan wij, de Joden. Heel wat minder. Ze zullen zonder wet geoordeeld worden. Maar ze zijn niet te verontschuldigen. Joden, met hun honderden bijgebotjes en tradities en noem maar op. Wie ben je die een ander oordeelt? Je veroordeelt een ander en je doet dezelfde dingen. Is God onrechtvaardig als hij ons ook verdoemt? Dat hij toren over ons brengt met al ons gewauwel? Alles gaat eraan. Maar ten diepste merk je, de schuldvraag wordt daarop toegespitst. Niet 6000 jaar of 7000 of een meidsveel, toen heeft Adam dit gedaan. Nee, maar er komt een stukje bij. God kennende hem als God niet hebbende verheerlijk. God die van de hemel goed deed. En regen en vruchtbare jaren gaf. En we hebben het allemaal ten eigen bate aangewend. En de godsdienstige mens, ja, die wist het dan wel. Die waren de verbonden en de woorden toebetrouwd. De woorden van God. En die hadden heel wat te bemeesteren. Voor die Filistijnen en die onbesnedenen. En voor dit en voor dat. Maar Israël heeft mijner niet gewild. En die klacht van de Heer, die openbaart nou onze schuld. Dat we die opzoekende God, die belofte openbarende God, dat we die gepasseerd hebben. Ja, zult u zeggen, dat kan toch niet anders, een mens is toch een mens. Nou ja, zo spreken wij zolang wij niet ontdekt zijn. Maar als we door het woord en de Heilige Geest ontdekt worden, dan redeneer je niet in zulke conclusies. Dan ga je echt ga je de Heere bekennen en belijden. Ach, Heere. Vroeger was ik wel bang, want ik heb wel eens wat gepikt, of ik heb misschien wel eens gevloekt, of ik heb misschien dit of dat. Maar lieve heren, ik heb alles verspeeld. Ik ben een liefhebber van mezelf geworden, in plaats van een liefhebber van u. En diezelfde wil van God, die in de wet geopenbaard is, die wordt in het evangelie gehandhaafd. Ik heb de vorige keer gezegd, is niet een wonder dat God dat pijl blijft handhaven. Dat God op dat niveau blijft staan. Liefde.
Want als God dat nou niet gedaan had, en hij had een wetje gemaakt naar onze bevatting en naar onze mogelijkheden, nou, waar zou het dan terecht moeten komen? Wat zou dan het vooruitzicht kunnen zijn? Of zou God daar dan mee gelijk blijk hebben gegeven dat hij geen God is? Maar nu heeft God gehandhaafd. Liefde, gerechtigheid, barmhartigheid, alles tezamen. Het heeft God allemaal gehandhaafd. En dat is nou het heerlijke, het grote van zijn recht. Dat hij van dat recht niet afgaat. Anders waren we al in de hel. Echt waar. Het klinkt zo raar. Dan zeg je, ja, maar dat God dat recht, die liefde, dat hij recht heeft, de eerste rechten, dat hij er nooit van af kan. Daarom zal het zo'n eeuwige zaligheid zijn, omdat God zijn doel niet alleen bereikt, maar dat hij de vereisten handhaaft. Daarom is het heilige evangelie niet een of andere pleister om de wond te verzachten. Het evangelie zegt ons, nee, ik ben niet gekomen om die wet te ontbinden, maar om ze te vervullen. En dat is nu de heerlijkheid van het evangelie. Zij vertelt ons niet alleen Gods handhaven van zijn wet, zijn liefdewet, maar het geeft ons onomwonden ook de oplossing, het antwoord. De wet wees heen. De wet staat taalkundig, grammaticaal volgens de rabbijnen, in zo'n vorm geschreven. Ik geef het heel vrij weer. Eens zult gij God lief hebben, boven alles, en de naast als uzelf. Eens zult ge niet meer stelen, niet meer moorden, niet meer vals getuigen. De wet wijst heen. Maar het evangelie zegt, ziet, hier is het lam. Dat is de rijkdom van het evangelie boven de wet. Dat is de rijkdom van de nieuwe bedeling boven de oude bedeling. Daar ging het door sluiers en allerlei glazen heen van ver. Daar werd ons duidelijk getoond wat er moet zijn. Liefde. Het offer dat gans verteert. Maar het evangelie dat zegt, hier is het offer. Jezus Christus, de rechtvaardige, die een verzoening is over onze zonden. Dat hebben wij nou nodig. Die lijn wilde ik graag beklemtonen. God, die belovende, die getrouwe God, tegen hem hebben wij gezonden. En niet tegen die zuurkijkende directeur die achter de kantoorraampjes zit te gluren. Of dat hij je niet ergens op betrappen kan. Maar tegen die God die in het paradijs een hof maakte. Die voor die gevallen booswichten de belofte openbaarde. Die Abraham riep als een afgodendienaar uit het oer der Chaldeeën. Die Israël zijn rechten en zijn inzettingen bekend maakte. die in de volheid des tijds ons vlees en bloed heeft aangenomen, geworden onder de wet. Opdat hij die vervloekte die wij zijn, omdat we ons tegen zulk een God verzet hebben en hem niet geacht, opdat hij ons zou verlossen van die vloek der wet. Een vloek geworden zijn ze voor ons. Daarom heeft het eigenlijk nu niet zoveel zin meer om nog eens die vragen te gaan overdenken. We hebben het al een keer gedaan trouwens, maar wil God zulke ongehoorzaamheid ongestraft laten? Kijk naar Golgotha. Dan weet je genoeg hoe schrikkelijk hij zich vertoorde. Is dan God ook niet barmhartig? Kijk naar Bethlehem, waar hij zijn enige geboren zoon gegeven is. Uit zijn eeuwige liefde. Ik hoop dat het ons wel eens vreemd te moede wordt. Dat we zeggen, nou, ik begrijp er niks meer van. Ik weet het niet meer of. Wat dan? Ik hoop dat de Heere ons zo door zijn woord inspert, dat we God toevallen. Hij die overwint in zijn oordeel en rechtvaardig is in zijn gericht, zoals David zegt. Maar om dan als kind, nochtans aan zijn rok te hangen, neem uw heilige geest niet van mij. Ontzondig mij. Laat mij de zondaars uw wegen leren. Dan gaan we de goede koers. Om te verkondigen, de Heere is recht in al zijn weg gewerkt. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Geliefde gemeente, laten we daarmee deze laatste zondag van het jaar, we hopen toch nog oudejaarsavond te beleven, laten we daarmee deze zondagavond besluiten. En ik bid dat God het geven, dat ik het zo mag doorgeven, dat u diep in uw ziel mag gewaar worden waar het om gaat. Om blij te zijn, een beginsel van eeuwige vreugde, welke God bereid heeft in Christus Jezus, die die kale, liefdeloze schepselen, erger dan de beesten, die ze zo in het licht brengt, en zegt, nochtans zal ik u vrijwillig lief hebben. Amen.